Goedemiddag, welkom bij Buitenhof. Gisteren overleed de oud-premier Wim Kok. Nederland is dankzij Kok een mooier land geworden. Dat zei premier Rutte over hem. En Lodewijk Asscher, de huidige partijleider van de Partij van de Arbeid, noemde Kok een toonbeeld van integriteit. Zometeen praten we over zijn nalatenschap. Het schuurt tussen politiek en bedrijfsleven. Grote bedrijven staan met hun rug naar de samenleving, zeggen critici. Politiek moet een toontje lager zingen, vinden sommige topmensen. Wat vindt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer? Burgemeesters en wethouders die worden bedreigd. Drugsafval dat in woonwijken wordt gedumpt. Boerenschuren die worden omgebouwd tot drugslaboratoria. Hoe krijgt de overheid weer greep op de groeiende drugscriminaliteit? Daarover commissaris van de Koning Wim van der Donk. En Jeroen Smit kijkt vooruit naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen begin november. Hij was de architect van het poldermodel, redder van de monarchie, vakbondsman, partijleider, minister van Financiën en premier van twee paarse kabinetten. De man die zijn partij ontdeed van haar ideologische veren. Staatsman, premier van alle Nederlanders. Wim Kok, premier van 1994 tot 2002, overleed gisteren op 80-jarige leeftijd. Aan tafel zijn opvolger destijds, oud-premier Jan-Peter Balkenende, Dick Benschop, tot het allerlaatste moment vertrouweling van Kok en staatssecretaris in het kabinet Kok II, en oud-kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Alle van harte welkom. Meneer Balkenende, u werd premier na Kok, na twee paarse kabinetten. Als u terugkijkt op het premierschap van Kok, waar moet u dan aan denken?
Wim Kok was iemand die nadruk bindend bezig te zijn. Ik wil een premier zijn van alle Nederlanders, zo begon het. Het tweede was, hij wilde de economie dienen. Het thema werk, werk, werk stond voorop. En dat is ook gebeurd. De economie draaide goed. Ik vond het ook een premier met gezag. Ik weet nog heel goed, ik zat in het tweede kabinet, toen werd ik Kamerlid. En natuurlijk, je zit in de oppositie. Maar ik heb regelmatig hem gadegeslagen met heel veel respect. Want het was een premier die zijn dossiers kende, die wel overwogen sprak. Met gezag opereerde in zo'n kamer. Dus ik vond het eigenlijk een uitstekende premier. Het was een eer om hem te mogen opvolgen.
Kunt u nog teruggaan naar dat moment? Dat kunt u vast en zeker bij de opvolging. Het ging heel snel, in ieder geval voor de buitenwereld, voor ons, dat u destijds premier werd. Had hij een boodschap voor u destijds?
Het gebeurde op twee manieren. Eerst wel de verkiezingen gehad. Hij belde mij de dag na de verkiezing op om te feliciteren. Ik vond dat chic van. Dat was een warm telefoongesprek. Ondanks alle moeilijke politieke toestanden. Het was natuurlijk een aardverschuiving. En dan komt in juli het moment dat je formeel de zaak overdraagt. En heeft me toen het sleuteltje gegeven, een torentje, dat was het symbool. Maar daarvoor hebben we ook met elkaar gesproken. En ik vond het heel erg mooi. Het premierschap, wat betekent dat eigenlijk? Hoe gaat het? Debatten die je met de Kamer hebt, internationale verplichtingen. Maar ook verhalen over van hoe je dan als premier het leven staat. Staan voor je zaak, standvastig kunnen zijn. Ik vond het een mooi gesprek. En ik ben ook blij dat ik daarna regelmatig hem heb gesproken.
Want we weten natuurlijk ook, het premierschap is natuurlijk ook een eenzaam bestaan. Ja. Het is topsport. Ja. Dat gaf hij zelf ook wel aan, zelf ook aan het begin van zijn premierschap, dat hij ook wel vaak back-af was. Herkent u dat?
Ja, het kan heel erg zwaar zijn, het premierschap. Het kost enorm veel tijd. Ook in mijn tijd, ik sliep 3 uur per nacht. Dat ging eigenlijk dag in dag uit. Het was enorm druk. Dat geldt natuurlijk voor Wim Kok evenzo. Bovendien heb je vaak hele gecompliceerde onderwerpen. Dat heeft Wim mee moeten maken ook. Moeilijke onderwerpen. En dan heb je ook momenten nodig dat je gewoon bij jezelf te raden moet gaan van waar sta ik voor? Hoe ga ik verder? Wat is mijn boodschap? En het is heel intensief. Dat geldt voor Wim Kok, dat geldt voor iedereen. En daarom heb ik juist wel bewondering voor hem. Want het is iemand die decennia lang een enorme invloed heeft gehad. En in de polder. Het akkoord van Wassenaar is van belang. Ik vind de politiek bijzonder omdat hij eigenlijk een soort scharnierpunt vormde. Eerst als oppositieleider tegenover het tweede kabinet van Ruud Lubbers. Toen samen in een kabinet, kabinet Lubbers 3. En daarna premier van twee kabinetten. Dus hij heeft eigenlijk alles meegemaakt. Oppositie, samenwerken met Lubbers en vervolgens zelf premier worden. Heeft daarmee denk ik wel laten zien dat hij van heel veel politieke markten thuis was. Dat vond ik ontzettend knap van.
Meneer Benschop, u heeft Kok tot het allerlaatste moment meegemaakt. Ik zei al even, u bent zijn vertrouweling. Hoe was die laatste periode?
Nou, hij was natuurlijk hij was ziek. En op een of andere manier had hij daar een slecht gevoel over. Dat merkte je ook wel aan hem. Dus hij is er wel mee bezig geweest. Maar het is opmerkelijk dat iedereen die je nu spreekt, die zegt van, ik heb hem een paar maanden geleden nog gezien. En toen leek hij nog zo fief. Ja, wel wat moe, maar heel scherp. Dat is natuurlijk iets wat iedereen hem herinnert. Niet alleen uit zijn actieve periode, maar ook de periode daarna. Je kon hem niet tegenkomen. Je kon geen afspraak met hem hebben. Of hij was als beste geïnformeerd. Hij wist weer de scherpste analyse erop los te halen. En hij was betrokken als geen ander. Dus dat heeft hij tot het laatst toe gehouden. Het is natuurlijk een heel gek gevoel ook dat hij er niet meer is. Ik denk dat we dat gaan merken. Het is een geweldenaar geweest. Hè? Die hele carrière van dat loopt van begin jaren 70. Wat hij allemaal niet gedaan heeft. De verantwoordelijkheden, de functies, de rol. Wat hij voor Nederland heeft betekend. Hoe we naar hem opkijken, letterlijk, hè, dat grote lijf. Maar ook figuurlijk. Het is voor veel mensen een vaderfiguur geweest. En die mensen hebben zelfs nadat ze hun grootste actieve rol, zijn premierschap, heeft neergelegd, houdt hij toch die betekenis. Ergens voel je dat zo iemand er is. En als hij er zometeen niet meer is, dan voelt het iets killer aan. Hij is er niet meer.
Hij was ook uw politieke vader. U schreef dat ook op de website van de Partij van de Arbeid, in het memoriam, wat daar is geopend. Wat betekende hij persoonlijk voor u?
Ja, hij was natuurlijk degene met wie je lief en leed gedeeld hebt. Ik heb voor hem gewerkt. Dat begon toen Joop den Uyl overleed. Ik was eigenlijk dienstmedewerker, historicus. Die moest een autobiografie gaan schrijven. Is er natuurlijk nooit van gekomen. Hij overleed, toen ben ik bij Wim gaan werken. En heb eigenlijk zijn hele periode meegemaakt in verschillende rollen. Met hem campagne gevoerd in 1994. Dieptepunt in de PvdA rond de WHO-crisis. De aanloop naar 1994, het stond er zo slecht voor. Zijn politieke leven hing aan een zijden draadje. Hij had het bijna ingeleverd bij de WHO-crisis. 1994... net de grootste, de zogeheten overwinningsnederlaag, waarvan hij terecht ook zei van de nooduitgang en de eretribune liggen toch erg dicht bij elkaar in de politiek. En toen die prachtige tijd van premier, waarin hij nationaal en internationaal zoveel bereikt heeft, ook zoveel aanzien heeft opgebouwd, maar ook moeilijke momenten daarin. Dan het einde, de kladderadsch, aardverschuiving van 2002. En zijn leven daarna, daar zijn we altijd nog gelijk in opgetrokken, elkaar ontmoet, in de gaten gehouden, geholpen.
We gaan straks ook wat meer wat inzoomen op die periode die u al heel mooi hier beschrijft. Mevrouw Verbeet, wanneer heeft u hem voor het laatst gezien?
Nou, ik denk dat ik hem voor het laatst gezien heb op 4 mei. Hij was altijd als minister van Staat aanwezig in de kerk. En ik heb daar nu weer een nieuwe rol. Hij is heel belangrijk geweest, ook voor herdenken en vieren. Een tekst van hem uit een van zijn toespraken staat ook in het kantoor. 2 minuten stil, onheilspellend stil, een stilte die spreekt. Dat is echt zijn uitspraak geweest. Maar ik ken hem eigenlijk vooral omdat ik als assistent van de toenmalige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid iedere week op donderdagavond tegenover hem zat. Als je samen in het bewindsliedenoverleg probeert het verrassingselement een beetje uit de politiek zo klein mogelijk te houden. En dan wat mij eigenlijk het meeste opviel, is dat de man altijd hetzelfde was. Het was geen ijdele man. Ik zie hem, zeg maar, mijn eerste echt beeld van hem was toen in Nijmegen met de WHO. Toen zat ik op de tribune. En je zag gewoon dat hij eigenlijk ook iets had van zegt u het maar. Ik denk echt dat het zo moet, maar zegt u het maar. En dat liet hij over aan het congres. En die bescheidenheid heb ik eigenlijk de hele carrière doorgezien. Iedereen heeft ook wel iets van ijdel, maar het ging hem echt om de zaak. Het ging hem echt om de toekomst van Nederland. En ik denk dat dat ook mensen in het land gezien hebben. Dat ze die autonome man, die het niet voor zichzelf deed, dat ze die waardeerde, vertrouwde. Ik kan mezelf herinneren dat ik wel eens in slaap sukkelde tijdens het gesprek met de minister-president op vrijdag, omdat ik dan echt dacht van nou, komt allemaal wel goed. Hè?
Goed in zijn handen.
En dat mis ik nu dus ook wel eens. En dat is echt wat jij ook zegt. Dat is toch een kantelpunt. Aan wie kan ik mezelf nou toevertrouwen? Ja. Dat had ik bij Kok heel sterk.
Het was natuurlijk ook wel een scherpe onderhandelaar. Iemand die weinig gaf. Ook wel, daarin ook wat narig kon zijn. Heeft u dat ook meegemaakt? Want dat was ook een kant van
Ja. En dat was nog levensgevaarlijk ook. Want als we hem aan het BPO hadden, dan ging hij eerst naar achteren op die stoel. Dat ging dan steeds verder. Direct klapt hij naar achteren. Dan kwamen die grote handen. Ja. En als hij dan dit gebaar weer ging maken, dan wist iedereen dat hij moest stoppen met praten. Dan was had Wim Kok wel
dan
de richting
het klaar.
Begrepen.
Het geduld was op.
En dan was het geduld op, ja.
Maar in zijn beleid, hij was natuurlijk wel eens wat narrig. Hij was ook wel wat onhandig en dat merk je wel. Maar in zijn beleving was natuurlijk altijd dat mensen gewoon niet goed voorbereid waren. Dat ze hun zaadjes niet voor elkaar hadden. En dat hij beter voorbereid had, er beter over nagedacht had en de conclusie beter wist. En je was altijd op examen bij hem. En als je het dan niet goed deed, ja, dan...
Ja, dat hoorde je op de algemene zaak ook altijd, ministerie. Ik kende zijn zaken, was altijd aanwezig. Ja. Kende alle zaken heel erg goed, bereidde zich goed voor, wist de ins en outs goed met elkaar te verbinden. En wat jij nu zegt, dat ben ik het mee eens. Dat was zijn houding. Klopt.
Maar hij wilde er ook altijd uitkomen. Ja, ja, en hij verwachtte dat natuurlijk ook van de anderen. Eigenlijk vond hij dat je hem niet moest lastigvallen met onopgeloste problemen. Nee. Goed voorbereiden en zien dat je een oplossing vindt.
Absoluut. Maar hij gaf ook, hoor. Ja. Anders kom je er niet uit. Precies. Dat is natuurlijk de polder.
Dat typeert hem ook. Ja. En laten we even over die periode paars ook met elkaar gaan spreken. Want volgens premier Rutte is Nederland onder paars 1 en 2 sterk gemoderniseerd. En het was alsof er een prop jarenlang vast zat die opeens loskwam. Herkent u dat, mevrouw Verbeet?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wat een wat zijn uitgangspunt wel was, althans dat vermoed ik, dat je met al die moderniseringen mensen het gevoel van zekerheid wel moet laten behouden. Want als mensen zich niet zeker voelen, dan durven ze ook niks. Dan gaan ze zichzelf ook niet ontwikkelen. Dan blijven ze op hun plek zitten. En ik denk dat voor hem het spanningsveld wel altijd geweest is. Hoe gaan we nou met al die innovaties, ook maatschappelijk, zorgen dat mensen durven blijven te bewegen, zich durven te ontwikkelen, blijven scholen, blijven ontplooien. Nou, ik denk dat een vraagstuk is van hoe je dat voor elkaar krijgt.
Het was natuurlijk ook wel een aardverschuiving in die tijd. Voor het CDA een hele moeilijke tijd natuurlijk.
Ja, sommige mensen zeiden van de Christen-Democraten hebben langer in het torentje gezeten of in de Nederlandse regering dan de macht hebben ze in het Kremlin. Dat soort termen hoorde je destijds. Ja. Dus het was wel een stuk vernieuwde Nederlandse politiek toen in 94. Dat er een combinatie kwam van PvdA en twee liberale partijen. Dat gaf wel een schwung aan het geheel. Dus je ziet wel een verschil tussen Kok 1 en Kok 2. Kok 1 was denk ik vooral de tijd van vernieuwing, verandering, de economie, werk, werk, werk. En de tweede periode, dan is wel de vraag, wat is eigenlijk het profiel? Dan zie je iets aan het schuiven.
Ja, als we dan over dat profiel terugpakken, hoe kijkt u naar dat moment? Er waren natuurlijk ook wat moeilijke momenten, ook voor de partij.
Ja, die waren er ook wel. Maar ik denk dat werk, werk, werk was natuurlijk echt het thema uit het eerste kabinet Den Uyl. Ik denk vanuit het eerste kabinet Kok. Ja. Hij wilde trouwens ook nooit dat het paars genoemd werd. Hij wilde dat het een gewoon kabinet was. Gewoon een kabinet Kok. En ik denk dat hij eigenlijk niet eens zo enthousiast was over het idee om het met twee liberale partijen te doen. Maar dat hij wel de opdracht zag, en dat is toch ook wordt in de buitenlandse kranten nu ook als een verworvenheid genoemd, dat we ook euthanasie en abortus in die periode op een goede manier geregeld hebben, waar andere landen ook nu nog steeds een voorbeeld aan nemen.
Was het moeilijk oppositie voeren voor het CDA destijds?
Ja, ik werd Kamerlid in 1998. Dus wat gebeurde dus na dat eerste kabinet Kok? Het was helder. Men wilde dat deze coalitie doorging. En het was een duidelijke overwinning van de PvdA. Logisch dat Wim Kok doorging als premier. Als je dan in de oppositie terechtkomt, is dat niet zo gemakkelijk. Logisch. Ik heb overigens wel plezier gehad in die tijd. Want in het begin was het eigenlijk zo dat een beetje aangeschopt werd tegen de overleg-economie. We zouden het anders gaan doen. En naderhand in het tweede kabinet Kok zag je dat, en dat was mooi voor Wim en voor Nederland, dat Clinton Wim Kok uitnodigde om te praten over hoe komt het nou toch dat de Nederlandse economie en samenleving beter functioneert dan andere Europese landen. En het geheim was, dat zit in de manier waarop wij met elkaar omgaan, het poldermodel. Ja. En ik moet zeggen, kijk, ik zat wel in de oppositie, maar ik genoot wel van die performance van onze premier in het buitenland. Want dat was wel een stukje export van het Nederlands gedachtegoed. Dat vond ik heel erg mooi. Ja. Dus je kunt soms als oppositie ook erg blij zijn.
En dat zagen we ook bij Tony Blair natuurlijk, hè? Als we dan nu kijken naar de huidige periode en dat schetsen wat er toen gebeurde, zit er een parallel in?
Nou, alles ging wel gisteren in 2001. Wat zag je? Kok 2 had eigenlijk niet echt een motto. Je merkt dat de verhouding tussen partij iets meer gespannen werden. En toen was eigenlijk de vraag, wat gebeurt er? Er kwam ook kritiek. En je voelde dat er een spanning ontstond tussen het kabinet. Dat echt het gevoel dat wij doen het goede voor de Nederlandse bevolking. Terwijl mensen zeiden, wacht even, je hebt wachtlijsten in de zorg en je hebt de files en het onderwijs loopt niet goed. Dus er waren twee werkelijkheden waren. Het is altijd lastig om de parallellen te trekken, maar het geeft wel aan, wees je bewust van hoe in de bevolking dingen lopen. Ik denk dat Nederland te maken heeft nu met de vraag aan Europa van wat gebeurt op wat langere termijn? Wat is die positie? En dat zijn vragen die je moet laten inwerken. Wat dat betreft vind ik Wim Kok een premier die echt heel veel heeft gedaan om zich bewust te zijn van wat is de positie van Nederland. Zijn performance rondom de G7 was gewoon heel erg goed. En ook toen ik premier was, ik heb ook destijds voorgesteld om Wim Kok een evaluatie te laten doen naar de innovatiestrategie in Europa. Nou, iedereen was groot voorstander van. Het feit dat, terwijl hij dus al premier af was, dat mensen zeggen, ja, deze man is nodig om die evaluatie te maken, dat zegt heel veel.
Zegt heel veel over hem. Als we dan nu ook even schetsen die tijd, hè, de opkomst van Fortuyn, het populisme. Wallagen zei daarover gisteren van eigenlijk zagen we het niet aankomen op dat moment dat dat speelde?
Dat weet ik niet precies, want ik heb eigenlijk ook al eerder, rond 1994... zelfs in de aanloop naar die verkiezingen, hele gesprekken met Wim gehad over de vraag van wat broeit er nou, wat speelt er nou? Want hè, de vraagstukken toch rond migratie, maar ook opkomst van extreem rechts. Dat was toen de vorm, hè, CD, CP in Nederland. Daar was hij toch heel erg mee bezig. En dat heeft wel op zijn netvlies gestaan. Er is natuurlijk wel uiteindelijk iets gebeurd. We zijn van een enorme economische bloei. Zijn we opeens in een heel andere wereld, van ook na de aanslag op de Twin Towers. Een compleet andere situatie, de dotcom-crisis. En toen is er iets, denk ik, wat je goed zegt, gaan gisten. En dat is een mengsel geworden waarop de PvdA toen niet het antwoord had. En wat hij wel, dat is weer typisch de stijl van Wim natuurlijk, van hij was geen lijsttrekker meer, hij had het juist 3 weken voor 9-11 overgedragen.
Dat
was misschien anders gegaan maar zelfs dan. Er werd toch weer een periode afgesloten. Je ziet dat natuurlijk overal als je 12 jaar bezig bent geweest, 8 jaar premier als partij, dan gaat er iets anders gebeuren. Er was een ander maatschappelijk mengsel ontstaan. PvdA had daar niet het juiste antwoord op. Maar Wim is nog tijden bezig geweest, ook daarmee, van had ik het dan anders moeten doen? Wat had ik kunnen doen om het te voorkomen? Hij trok het altijd op zichzelf.
Herkent u dat moment nog? Dat zult u zeker herkennen. Natuurlijk ook met de val van kabinet Kok 2. Ja. U stond Melkert ook in die tijd.
Ik kan me herinneren, twee momenten die ik zelf heel pijnlijk vond, was dat we toen met een tekst bezig waren voor Rotterdam, voor een toespraak voor Melkert, en dat we het over de betonrot hadden in de samenleving. En dat, ik ben schop aan omdat hij er ook bij betrokken was. En ik weet dat Wim Kok dat heel moeilijk vond. Om twee redenen. Omdat hij het, denk ik, kwetsbaar vond om na 12 jaar betrokkenheid bij de regering zelf zo'n term te gebruiken. Maar ik denk dat hij het zich ook persoonlijk aantrok. Dat blijkbaar het gevoel was. En het andere wat ik me nog heel goed kan herinneren, was dat we die laatste periode eigenlijk, dat alle sfeer bepaald werd door Srebrenica en het verdriet van Wim. Ik bedoel, dat was een, dat was zo alles overheersend hoe hij zich dat aantrok. En ik denk dat hij, alsof hij een gebroken hart had, bij wijze van spreken. Dat, ik denk dat hij daar, dat hij dat nooit echt goed heeft kunnen verwerken, dat onder zijn verantwoordelijkheid daar zo verschrikkelijk misgelopen is.
Heeft u daar nog veel met hem over gesproken ook? Want je ziet er ook in heel veel documentaires die zijn gemaakt, dat hij zegt, dit boek ging niet dicht, en die ijzige stilte daarna, dat zei zo ontzettend veel.
Ja, en dat is natuurlijk heel erg gaan leven met, niet alleen Srebrenica zelf toen het gebeurde, dat was echt ijzingwekkend, en iedereen besefte dat dat heel fout was, dat er iets vreselijk mis was gegaan en dat wij daar onderdeel van waren. Toen kwamen de onderzoeken en de rapporten. En dat heeft toen ook tot de val van het kabinet geleid, in de zin van verantwoordelijkheid nemen. Is ook weer zo'n thema van Kok natuurlijk, en daar niet voor weglopen. En toen die premier af was, is hij daar zelf mee bezig gebleven. Hij is terug geweest, hij is daar geweest. Hij heeft zitting genomen in internationaal initiatief voor vermiste personen, missing persons in Joegoslavië. Hij is daarmee bezig gebleven. En nou, veel mensen zullen misschien het filmpje ook in het 8-uur-journaal van gisteren gezien hebben, waarin aan het einde dat beeld is dat hij geïnterviewd wordt, dat is nu 2 jaar geleden, over Srebrenica. En waarin hij dat uitlegt, dat het niet overgaat. En dan pakt hij dat glaasje water en je ziet de tranen in zijn ogen.
Dat is
hem bijgebleven. Dat is
en de kritiek was natuurlijk ook niet mals, hè, van het NIOD, dat hij niet voldoende de regie had gepakt.
Ik was fractievoorzitter in die tijd, en zoals Gerrie beschrijft, is denk ik helemaal waar. Ik vond het ook een heel moeilijk debat om te doen. Want aan de ene kant had je kritiek, er waren erge dingen gebeurd. Dus en tegelijk zag je ook een premier die daar worstelde met het zijn van verantwoordelijke bewindspersoon. Tegelijkertijd moest ook politiek een antwoord geven op de kritiek die was gekomen. En dat vond ik een heel moeilijk debat. Het ging ergens over. Het was buitengewoon zwaar. En ik heb toen ook bij premier Kok gemerkt dat het enorm raakte. Ja. Dus dat betreft een eerlijk debat, een moeilijk debat. En het heeft net geleid tot de val van zijn kabinet. Maar dat is wel, ja, ook wat we noemen dan je verantwoordelijkheid nemende politiek.
Nou ja, hij had natuurlijk zelf heeft zelf die keuze gemaakt. Ja. Ik bedoel, ik denk dat hij... Ik weet niet eens of de Kamer hem weggestuurd zou hebben. Ik denk het niet.
Maar de kritiek was natuurlijk enorm. Hij had de regering niet
genomen. Het past ook bij de man om, ook als je geen schuld hebt... wel je verantwoordelijkheid te nemen. En dat... Dat siert hem en het tekent hem. Maar het gaf ook toen al wel aan hoe verscheurd hij was. Ja.
Als we even naar de partij kijken. De partij staat er natuurlijk nu heel moeilijk voor. Als we terugblikken...
We zijn natuurlijk de stijgende lijn weer aan het
pakken. Maar als we altijd positief blijven. Ja, ja, ja. Als we toch even kijken naar een aantal momenten ook uit zijn carrière. De ideologische veren die hij van zich heeft afgeschud.
Maar dat is verkeerd. Dat is altijd verkeerd. Dat mag ik vinden. Nou blij dat ik dat kan zeggen. Dat is niet de bedoeling geweest van die tekst. De bedoeling van die tekst is geweest dat je af en toe nog eens moet kijken... Of de methode die je kiest, of dat nou ook de methode is die nog past in de tijd. Wim was een door en door sociaaldemocraat. En dat is hij altijd gebleven. Dus dat soort ideologische veren zijn nooit afgeschud.
Ja, er gebeurt wel vrij veel. In de jaren 70, ik was student, en de PvdA was dominant. Via de Beckmanstichting, je las de stukken.
Was het CDA dominant?
Nee, in de jaren 70. Het meer over de kabinetten en die tijd. En wat zag je daarna? Dan zie je ineens dat CDA inderdaad die rol gaat spelen. Maar dan binnen het PvdA zie je heel interessante ontwikkelingen. Schuivende panelen kwam. Ja. En dan door juist het gebruik te maken van die schuivende panelen... dan krijgt het verhaal over die... ideologische veer, een extra lading. En het is wel te plaatsen in de tijd, maar je zag sowieso dat de jaren 80 anders werden. Reagan, Thatcher, de neoclassieke economie. Het was een heel andere tijd geworden. Ja.
Ik wil het laatste woord aan u geven, als zijn vertrouweling en ook vriend tot op het allerlaatste moment. Wat zou Kok zelf zijn hoogtepunt hebben gevonden?
Ach, ja, ik denk toch... Ja, je zou soms wel willen dat hij gisteren mee had kunnen kijken natuurlijk over wat er over hem verteld is. Dan zou hij gezegd hebben dat het vreselijk overdreven was en niet nodig. En dat het soberder had gekund en ingetogener. Want dat zijn de instructies die hij heeft achtergelaten. Maar ja, ik denk toch twee dingen. Dat premier van alle Nederlanders, hoe hij daarin geslaagd is. Want dat heeft hij natuurlijk doelbewust gedaan. Ook in die periode waarin er een omwenteling kwam. Een heel ander type coalitie, andere benadering. Toch zeggen we zijn er voor iedereen. Want dat was hem ten voeten uit. En ik denk ook dat hij het mooi vindt. Want daar heeft hij ook aan het einde van zijn leven weer aandacht aan besteed. Ook de tijd van de vakbeweging. Dus dat we hem in zijn hele perspectief zien. Vanaf zijn tijd van de vakbeweging. Akkoord van Wassenaar. De sanering van Nederland. De prachtige groei. Problemen en ook zijn leven daarna.
Ik wil u hartelijk danken voor het gesprek en sterkte ook voor u. Dank u. We kijken er nauwelijks meer van op. Een burgemeester die wordt bedreigd en moet onderduiken. Drugsafval dat op grote schaal wordt gedumpt. En laboratoria die aan de lopende band worden opgerold. Volgens onderzoek gaat er alleen al in de wereld van synthetische drugs... een kleine 19 miljard euro om. Is dit probleem nog wel beheersbaar? In de studio de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van der Donk. Van harte welkom.
Goedemorgen.
In uw provincie zijn tal van burgemeesters bedreigd. We zien natuurlijk nu in de huidige periode ook... dat de burgemeester van Haarlem in een safehouse is ondergebracht. Hoe groot is dit probleem intussen in Nederland?
Ja, groter dan Brabant. Het is misschien goed om dat nog eens te zeggen. Ja. Dat we te maken hebben met een oprukkende, ondermijnende criminaliteit, georganiseerde criminaliteit, die er blijkbaar in slaagt om zoveel geld te verdienen dat de belangen die daarmee gemoeid zijn zo groot zijn, dat er af en toe bedreigingen zijn. Maar ik zeg er meteen bij, het geldt ook voor de boswachter. Het geldt ook voor de boa in het Brabantse buitengebied en in de rest van Nederland, die rekening moet houden met het feit dat als je tegen die lui oploopt, die stallen huren om hun laboratoria te maken of opslag van materiaal te organiseren, dat de geweldspiraal harder lijkt. Dus de belangen zijn veel groter. En dat is echt iets waar ik me zorgen om maak, omdat ik denk dat we eigenlijk het gewoon hebben, ik citeer Pieter Tops, die daar met Jan Tromp een mooi boek over geschreven heeft, het gaat eigenlijk gewoon over de vraag of we een beetje eerlijke en fatsoenlijke samenleving hebben. Ja. En die lui krijgen veel te veel ruimte. En misschien is het goed om eens na te denken over mogelijkheden zijn om daar toch iets realistischer in te kunnen opereren.
Dat gaan we zeker ook met u doen, nadenken over die mogelijkheden. U zegt dus het is echt een breder probleem in Nederland. En ook, want drugs is natuurlijk van alle tijden en ook de problemen daaromtrent. Maar u zegt het is echt van een andere orde nu.
Ja, kijk, als je er zijn wat discussies over de schattingen, maar zo'n 19 miljard omzet in de synthetische drugs, heb ik het over de pillen. Hè?
Ja.
Deze dagen geloof ik in Amsterdam grote dancefeesten. De afzetmarkt voor dat spul vergunnen we dus ook als overheid. Op zich ook iets om eens over na te denken, denk ik. Maar daar gaat heel veel geld om, maar met name ook in de export. We zijn natuurlijk toch in de wereld, een vestigingsklimaat hebben wij, laten onderzoekers zien. We straffen licht, de pakkans is klein. We registreren eigenlijk ook amper die vormen van criminaliteit. Dus we laten ons ook wel wat een beetje in slaap sussen door het feit dat het allemaal beter gaat. Ik denk eerlijk gezegd dat er onderhuids een oprukkende vorm van criminaliteit is die echt ontwrichtend begint te werken in de samenleving.
En hoe merkt u die ontwrichting? Heeft u daar voorbeelden van?
Nou ja, bedreigingen van burgemeesters, die komen dan in de krant. Maar ik noemde ook gewoon de boswachters en de boa's. Maar ook ambtenaren in allerlei publieke diensten die mensen aanspreken over het feit dat er regels voor iedereen gelden. Dat je geen vrijstaat moet organiseren op je eigen plek, maar dat je gewoon meedoet in de Nederlandse samenleving, dat er heel snel geweld wordt gebruikt. Ik heb het in mijn provincie moeten meemaken dat in Waalre, God beter, de gemeentehuis in de fik gestoken is. Dat zijn toch dingen waarvan je denkt, in het goede Nederland, waar we de zaak toch redelijk op orde lijken te hebben, moeten we dat niet willen. Nou, wat daaronder zit volgens mij is natuurlijk dat in de hele samenleving zien we in toenemende mate globalisering, internationalisering. We zien de opkomst van digitalisering, noem de bitcoin-economie. En het is natuurlijk naïef om te veronderstellen dat in die criminele delen van de economie die innovatie minder succesvol wordt toegepast als in de andere delen. En de vraag is of wij in ons wetboek van strafvordering, of wij met de wet op de bibop, die overheden in staat stelt om lui vergunningen te weigeren die niet verdienen, of die wetgeving niet af en toe een tikkeltje naïef is en voldoende in staat is om echt een deuk in een pakje boter te slaan.
Ja. Is het dan zo, als u dit zegt, want we hebben tot nu toe steeds gewerkt om te verstoren, maar u zegt, de criminelen innoveren ook. Ze worden alleen maar slimmer. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan bepaalde grondstofsoorten. PMA is dan uiteindelijk een keertje verboden en dan hebben zij allang PMAA
gaan
bedacht.
Gaan ze het zelf maken, de precursoren. Jazeker.
Precies. Ja. Dus ze zijn altijd een stapje voor. Hoe keer je dit nou?
Nou, wat ik zeg door... Kijk, de analyse die laatst een internationaal vergelijkend onderzoek gedaan is, is dat wij als vestigingsklimaat eigenlijk uitnodigend zijn voor lui om die handel hier te drijven. We straffen amper, de pakkans is laag. Die moet dus echt omhoog. Of straffen, strenger straffen dan meteen gaat helpen, weet ik ook niet. Daar zijn de geleerden het ook niet allemaal over eens. Maar we zijn wel een beetje het afvoerputje van Europa geworden. En ik denk echt dat je daar op zijn minst eens even naar moet kijken wat de scenario's zouden kunnen zijn om dat veel beter te doen. Eén ding weet ik zeker, dat is dat in de aanstaande hervorming van het wetboek van strafvordering, dus hoe onze politie en ons openbaar ministerie en ons justitiële systeem mag werken, daar moeten we echt een beetje het been bijtrekken naar de moderne tijd. Dus,
Wat bedoelt u daarmee?
Laat ik een voorbeeld noemen. U gebruikt ook zo'n iPhone of een mooie moderne smartphone.
Zeker.
Ja, wat kun je daar eigenlijk allemaal in opslaan? Wanneer mag je dat als politie lezen? De internationale vervlechting, de internationale vervlechting van het bankverkeer. Je kunt met een milliseconde vermogens over de wereld transporteren, terwijl ons openbaar ministerie erachteraan moet hobbelen om daar zicht op te krijgen. Dat is niet meer van deze tijd. Ik ben ook blij dat de Europese Commissie nu eindelijk in de begroting voor de komende 7 jaar ruimte heeft gemaakt om ook Europees daar met elkaar meer op te trekken. Want mevrouw, elke grens tussen organisaties, binnen organisaties, tussen landen, een grens is een kans voor crimineel gedrag. Ja.
U zei net ook iets heel interessants over dat dancefestival. Daar worden heel veel pillen gebruikt, dat weten we. En ze zijn ook vrij goedkoop. Hè? De bedragen rond €3,50. Dat is voor iedereen redelijk haalbaar. Wat zegt dat ons over onze moraal in Nederland? Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, het is goed dat u dat punt opwerpt. Ik denk dat het zo is. Hè? Een van onze boswachters tweette het laatste ook. Van mensen, kijk eens hier, de natuur wordt vernietigd met heel gevaarlijk afval. Dat is de andere kant van wat jullie plezier noemen. En ik denk dat je inderdaad niet ontkomt aan iets van een vraag van wat vinden we eigenlijk op dit punt normaal? En dat is een ingewikkelde discussie, dat begrijp ik heel goed. Gaat soms ook een beetje tegen de tijdgeest in. I Amsterdam, moet ik allemaal zelf weten. Nou, misschien is het toch goed om de effecten op de samenleving als geheel eens in het debat te betrekken. Want met alle respect, het gaat echt heel bazaal om eerlijkheid en fatsoen. Mensen die hun geld verdienen, heel veel geld ten koste van anderen, vergiftigen in grote delen van onze steden onze jeugd, die geen baantje bij Albert Heijn meer wil om de vakken te vullen, omdat je veel makkelijker geld kunt verdienen met handel die echt kwalijk en schadelijk is voor de samenleving.
En dat is, het zijn niet alleen de jongeren natuurlijk, maar ook boeren die krap zitten en hun schuur ter beschikking stellen, omdat het water ze aan de lippen staat. Een bijstandsmoeder misschien, die of iemand anders in armoede leeft, die denkt, nou ja, die paar plantjes, hè, want ik bedoel,
kan jij het schelen en ze vinden het eigenlijk toch wel goed. Nee, dat is echt.
Dan is het dus ook heel moeilijk op te lossen als we dus zien wat we tot nu toe hebben gedaan.
Ja. Nee, de afdeling makkelijke oplossing, heb ik al eerder gezegd, die is gesloten. Hè? Ja. Dus het gaat echt om ingewikkeld. Aan de andere kant toch, hè, als je ziet hoe ingewikkeld het is om als je criminele netwerken in kaart brengt. Hè? We hebben de regionale expertisecentra die dat doen, het landelijk bureau. Er mag best een tandje bij in het soort informatie dat we als overheden onderling kunnen delen. Hè? Het kan niet waar zijn dat sommige mensen geen inkomen hebben volgens de inkomens, de belastingsopgave, wel auto's rijden die u en ik waarschijnlijk nooit zullen rijden, een serie vastgoed op hun naam hebben staan die er ook mag zijn, al dan niet via stroommannen. We maken het de lui af en toe wel een beetje te makkelijk. En ik denk eerlijk gezegd, we zijn van de rechtsstaat. De overheid moet zorgen dat we nooit dingen doen die niet volgens de wet mogen. Ben ik erg voor, want die gaan we koesteren, die rechtsstaat. Maar hier en daar zou je kunnen zeggen, is de bedreiging die we zien ondermijnend. Geld dat toegang zoekt tot de formele economie, witwaspraktijken, dat begint zelfs de legitimiteit van die rechtsstaat af en toe een beetje te halen, omdat mensen zien dat anderen blijkbaar op een hele makkelijke manier hun geld kunnen verdienen. Misdaad loont.
Een aantal burgemeesters in Brabant heeft het ook over bestuurlijke ondermijning. U stipte dat net ook al eventjes aan. U moet daar ook op toezien als commissaris van de Koning, de bestuurlijke integriteit.
Zeker, en dat is een groot aandachtspunt. Burgemeesters doen daar ook echt hun stinkende best om dat te doen, door bijvoorbeeld te zorgen dat na de verkiezingen een beetje opgelet wordt wie er in de raad komt, wie er wethouder mag worden. Omdat je natuurlijk, als je wethouder bent, heb je voorkennis, bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van vastgoed in je gemeente. Dus
vindt u dat er daar wel wat scherper op mag worden toegezien?
Ik denk dat dat nooit scherp genoeg kan, maar ik constateer gelukkig, in die zin bereiken we ook wel wat, dat niemand in het openbaar bestuur op dit moment nog de naïviteit heeft om te zeggen, nou ja, dat overdrijven, daar hoeven we niet naar te kijken. Het is echt nodig om scherp te zijn, om te zorgen dat die krachten met dat hele vele geld niet in de samenleving posities krijgen die dan weer gebruikt worden om zichzelf weer verder te verrijken.
Wat we nu zien is dat burgemeesters hun nek uitsteken, in de vuurlinie staan. Okay, het hoort natuurlijk ook bij hun taak om ons als burger te beschermen. Maar er is wel wat discussie over. Vindt u dat dit nu te veel een taak is geworden van de burgemeesters en dat het Openbaar Ministerie ook meer in actie moet komen, de politie?
De onvermijdelijke boodschap is dat we het samen zullen moeten doen. Ja. Ik ken die discussies. Wordt de burgemeester niet te veel een crimefighter? Nou, met de goede, de burgemeester is boegbeeld voor openbare orde en veiligheid voor zijn of haar inwoners. En die moeten daar gewoon adequaat kunnen optreden. Maar de moraal van het verhaal is dat de eenzijdige strafrechtelijke oriëntatie op het oplossen van dit probleem niet langer voldoet. Je zult als overheden samen moeten werken, van belastingdienst, douane, omgevingsdiensten die vergunningen uitgeven. We kunnen dat alleen maar winnen als we het samen gaan doen. En dat strafrecht zullen we altijd nodig hebben. Maar wij hebben in Brabant met de taskforce echt geleerd dat een bestuurlijke aanpak, ondermijning, veel creatiever is en op de lange termijn meer effecten kan geven.
Ja, dus u zegt een aantal dingen. We moeten meer het publieke debat voeren van, nou, wat vinden wij nou normaal in Nederland? En ook zien dat onze ogen openen dat geld bijvoorbeeld naar het vastgoed gaat. Moet er niet ook gewoon meer geld bij? Hè? Want als ik eventjes naar de bedragen en ook een beetje in de oplossingen sfeer, minister Grapperhaus heeft eenmalig 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om die verweving aan te pakken tussen de onder- en de bovenwereld. Vanaf volgend jaar komt er jaarlijks 10 miljoen euro bij. Ja. Dan denk ik, dat is natuurlijk niets als je naar die inventieve criminelen kijkt.
Ja, nou kijk, ik ben op zich wel heel erg blij met die erkenning en dat er geld komt. Het is nooit genoeg, maar kabinetten moeten keuzes maken, dat respecteer ik ook. En ik denk eerlijk gezegd dat het niet alleen maar in meer geld zit. Dat is ook belangrijk, het OM is veel bezuinigd, politie veel bezuinigd, moeten mensen bij, moeten we echt ook moderniserend naar de toekomst aan gaan werken. Maar ik denk ook dat die andere manier van werken die wij met die taskforce echt ontwikkeld hebben, met de B5-burgemeesters, commissaris, investeer in een nieuwe manier van werken. Omdat we, nou, laat ik één voorbeeld noemen. We zijn erachter gekomen dat in Tilburg er heel veel autoverhuurbedrijven waren. Die hoefden geen vergunning meer aan te vragen. Nou, analyses werden duidelijk, dat was gewoon de hulpindustrie van de drugsindustrie. Door een simpele wijziging in de algemene plaatselijke verordening kun je zeggen, u bent voortaan vergunningplichtig. Dat betekent dat je een vergunning kunt weigeren als er goede gronden zijn om te denken dat het helemaal niet om autoverhuur, maar om andere dingen gaat.
Maar hoe lang is die taskforce nu?
Die taskforce is nu 3 periodes van 3 jaar bezig geweest. En er is nu een discussie gaande hoe we daarmee verder gaan. Nou, daar worden we nu...
Maar toch, als we daar dan even naar kijken, de taskforce, die kunnen dat beter in kaart brengen. Intussen zien we het probleem alleen maar groter worden.
Ja, maar er is ook wel goed nieuws. In die zin dat de nieuwe manier van werken ons in staat stelt om echt hinderlijk aanwezig te zijn. We weten ook uit taps van lui die de politie dus volgt, dat ze het heel hinderlijk vinden wat we doen. En ik herinner me dat een van de burgemeesters ook ooit een brief kreeg van een advocaat. Die vond dat dus een zogenaamd hele chique meneer in de bovenwereld. Die zei, mijn cliënt begint last van u te krijgen. Nou, dan zijn we toch een beetje op de goede weg, toch?
De hinderlijkheid, tuurlijk. En de hinderlijkheid is natuurlijk fijn. Maar aan de andere kant zien we dat het probleem nog zo groot is. Hoe heeft het nou toch zo ontzettend kunnen ontsporen? Want dat is uiteindelijk onderaan de streep de conclusie.
Ja, nou, het is heel groot geworden, hè? En het is echt ontspoord. Dus het moet terug in het spoor geduwd worden. En ik noemde al, mijn belangrijkste punt, denk ik, is... zorg dat we bij de modernisering van het wetboek van strafvordering, bij de aanpassing van de BIBOP-wetgeving, het bestuur adequaat instrumenteren en het OM en de politie adequaat instrumenteren om hun werk te doen. Ik zie agenten glinsteren weer in de ogen als ze met die taskforce op pad mogen en eigenlijk eens een keer door kunnen pakken en vermogen ontnemen van die mensen. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar ze het meest kwetsbaar zijn. Daarom doen ze het, om veel geld te verdienen. En als we erin slagen om dat af te pakken, dan begin je ergens te komen.
Dank voor dit gesprek.
Heel graag gedaan.
Over 2 weken wordt in Amerika een deel van de Senaat en het voltallige huis van afgevaardigden gekozen. Het lijkt een ongekend spannende strijd te worden. Jeroen Smit las voor ons de Amerikaanse kranten.
Corrupt Chris, Phony Phil, Two-Faced Tammy, Lion Brian. De spanning loopt op. Over 15 dagen gaan de Amerikanen voor tussentijdse verkiezingen naar de stembus. Houden de Republikeinen hun meerderheid in beide huizen vast? En wat betekent dit voor de slagkracht van de Amerikaanse president? Het valt de New York Times op dat de ruwe, strijdlustige toon van Trump opvallend veel kandidaten van beide kanten blijkt te inspireren. Dat is volgens de krant ook logisch. Het past bij het groeiende belang van online media en de wijze waarop daar berichten worden verspreid. Slimme, grappige scheldnamen worden sneller doorgestuurd dan saaie speeches. Op social media wordt intensief campagne gevoerd. Daar wordt contact gemaakt met de kiezers. Een dag eerder liet dezelfde krant een paar intrigerende plaatjes zien van de mate waarin de kandidaten actief zijn op Facebook en op Instagram. Het ziet er overwegend blauw uit. Democraten lijken het op social media beter te doen. Maar dat komt vooral door een paar online zeer actieve democraten. Bernie Sanders, Elizabeth Warren en Beto O'Rourke. Wie per staat gaat kijken, ziet dat het vaak een nek-aan-nek race is. De democraten liggen voor in de peilingen. Maar dat was 2 jaar geleden ook zo. Wat gebeurt er als de republikeinen toch winnen en de meerderheid in de Senaat en het Witte Huis van Afgevaardigden vasthouden? In een fel opiniestuk in de Washington Post constateert de republikeinse columnist Michael Gerson dit weekend. Eén ding weten we zeker. Trump zal dat beschouwen als de complete overwinning. Het bewijs dat de Amerikanen zijn ideeën steunen. Een president die niets heeft met de scheiding van machten, die de pers minacht, autoritaire leiders bewondert, die mensen en bedrijven bedreigt, vooral bezig is met verdeel en heers en de neiging heeft bepaalde groepen in de samenleving te ontmenselijken, die president zal zich dan totaal ongebonden voelen. De pummel, de bluffer, de bullebak wordt een politieke kolos. De taal van het fascisme zal dan een stuk minder theoretisch zijn. Oef. Op zoek naar gerijpte wijsheid kwam ik in de Esquire een mooi portretterend interview van en met Francis Fukuyama tegen. U kent hem nog. De conservatieve politicoloog die bijna 30 jaar geleden wereldberoemd werd met zijn boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. Vlak na de val van de muur tussen Oost en West stelde hij dat het gelijk van de liberale democratie vanaf nu wereldwijd de standaard is. In zijn nieuwe boek Identiteit stelt hij dat die democratische waarden in een recessie zitten. Hij waarschuwt. Mensen willen voor alles erkenning van wat ze belangrijk vinden. Ze willen gehoord worden. De leidende elitaire elite verantwoordelijk voor de financiële crisis en problemen met migrantenstromen heeft daarin gefaald. Ter geruststelling, Fukuyama gelooft nog steeds dat de liberale democratie het best denkbare systeem is. Maar hij stelt ook dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. In het gevecht tegen onrecht komt het beste in mensen naar boven. Maar dan heb je wel onrecht nodig om tegen te vechten. In 1992 waarschuwde hij al voor een droevige tijd als dat gevecht voorbij is. Hoe zorg je er dan voor dat het beste in mensen naar boven komt? Ik citeer hem. Mannen en vrouwen die in de boezem van de liberale democratie opgroeien, kunnen verveeld raken door de kanten ervan. Dan kunnen ze gaan worstelen met vrede en voorspoed en zelfs met democratie. Fukuyama zegt als burger totaal geschokt te zijn door de huidige stand van zaken in de Amerikaanse politiek. Maar als wetenschapper is hij vooral verrukt. Want de opkomst van een figuur als Trump is een soort natuurlijk experiment waardoor de theorieën over checks en balances in een liberale democratie worden getest. Het systeem wordt uitgedaagd. Hij gelooft trouwens dat het Amerikaanse systeem deze uitdaging wel aan kan, maar dat moet wel bij de verkiezingen worden bewezen. Er komen twee spannende weken aan, voor ons allemaal.
Jeroen, dankjewel. De sfeer tussen politiek en bedrijfsleven is wel eens beter geweest. Premier Rutte vindt dat er bij de top van de grote bedrijven weinig begrip is over hoe een democratie werkt. Vanuit het bedrijfsleven is er weer kritiek op de politiek. Die zouden zich namelijk te veel richten op incidenten en zich veel te hard opstellen. Aan tafel de voorman van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer. Meneer de Boer, van harte welkom. Hoe heeft die verhouding tussen politiek en bedrijfsleven nou zo ontzettend kunnen verzuren?
Ja, u zei net eerder in het programma, het schuurt. Toen u dat zei, dacht ik van, ja, als het schuurt, zit je dicht op elkaar in elk geval. En ik heb soms het gevoel dat het een beetje uit elkaar drijft. Dus je hebt een economische werkelijkheid. Dat zijn ondernemingen die internationaal moeten concurreren, nieuwe technologie. Je hebt een politieke werkelijkheid in Den Haag. 4 partijen met maar 1 zetelmeerderheid die een kabinet vormen. En dan heb je nog een cirkel, dat is het zeg maar publieke sentiment. En dat drijft uit elkaar.
Er is een kloof.
Er is een kloof. Het lijkt soms alsof die kloof groter wordt. En dat vinden wij bij VNO-NCW niet goed. Want Nederland kenmerkt zich juist door heel veel samenwerking. Toch dicht bij elkaar zitten en elkaar af en toe de hand uitsteken, elkaar helpen en proberen om samen dit land tot iets te maken, ja, wat super is.
En dat is natuurlijk, hè, als we even nu ook naar de beeldvorming kijken, daar is natuurlijk geen sprake van op dit moment. U beschrijft die kloof. Premier Rutte heeft ongekend hard uitgehaald naar het bedrijfsleven. En de strekking was, het bedrijfsleven snapt eigenlijk niet hoe een democratie werkt en ze moeten zich veel meer laten zien. Bent u het met hem eens?
Ja, en dan gaat u iets verderop in het programma, gaat u zeggen van, en er is ook kritiek vanuit het bedrijfsleven, want die zeggen tegen de politiek, je begrijpt ons niet. En ik denk dat beide een beetje waar is. Dus laat ik met dat laatste beginnen. We hebben de hele discussie gehad rondom de dividendbelasting. We weten ook hoe het is afgelopen. En wat mij toen heel veel zorgen heeft gebaard, dat is dat het soms leek in de discussie in Den Haag, dat het hebben en houden van grote bedrijven en hoofdkantoren in dit land, dat men dat niet meer als een heel groot economisch goed zag. Dat is één. Aan de andere kant, we hebben ook uitlatingen gezien vanuit het bedrijfsleven richting de politiek, waarbij verwijten werden gemaakt die niet terecht waren. Want we hebben gelukkig in Nederland een systeem waarbij we een publiek debat mogen voeren. Mag soms ook van dik hout, zaagt men dikke planken. Hè? Ja. Planken mag dat ook gaan. En dat begrip over en weer.
U zegt eigenlijk, het is aan twee kanten, ja, gaat het niet goed en er is niet één die schuldig is in dit geval.
Het loopt niet lekker. En ik zelf denk dat dat ook te maken heeft met publieke sentimenten en het hele verschijnsel van nieuwe media. Dus ik heb gisteren in de Telegraaf heb ik het voorbeeld genoemd van een vooraanstaand politicus van het Binnenhof. Die zei tegen mij, Hans, ik weet niet meer hoe ik moet communiceren. Als ik vandaag een interview doe, groot interview, dan is morgen komt de hele Twitterstorm eroverheen. En overmorgen zeggen ze, laat die man aftreden. Dat betekent dus dat aan het publieke debat zit een downside, een risico. En ik zie in mijn kringen dat er heel veel, niet allemaal hoor, Maar dat er heel veel ondernemers zijn die zeggen van... Ik trek me maar een beetje terug, okay, waarom zou ik het risico lopen?
Dat vind ik toch interessant dat u zegt, want premier Rutte... heeft ook die social media die hij over zich heen kijkt. Ja. En die staat daar wel te strijden. Voor de camera, in alle shows.
Ja, nou is Rutte...
In de Kamer.
Rutte is een... Er werd net over Wim Kok gezegd, een geweldenaar. Daar ben ik het mee eens. Maar ook Rutte is een geweldenaar. En hij weet, die publieke opinie is mijn core business. Dus hij gaat daar heel goed mee om. En dat moet een politicus ook doen. Maar een ondernemer denkt van, ja, is het nou mijn core business? Ik zeg het volgende. Het is niet je core business, maar het is vreselijk belangrijk. Want als wij als ondernemers er niet goed mee omgaan... drijven we verder uit elkaar... En dan wordt ook het ondernemersklimaat beschadigd. Dat zie je bijvoorbeeld rondom de Brexit. Daar had je een economische werkelijkheid. Bedrijven zeggen van, we moeten bij de EU blijven, onze belangrijkste markt. De politiek wist het niet helemaal. En het publieke sentiment zei op een gegeven ogenblik... Hè, ook Twitter en hele rare populistische discussies, weet je wat. Laten we losgaan. Ja. En toen is dat referendum gekomen. En nu lijkt die Brexit aanstaande. Okay. En daar wordt de... Het bedrijfsleven slechter van.
Ik wil toch even met u terugpakken. Hè, want u zegt het bedrijfsleven wordt er slechter van. En de social media. En nou, die druk is allemaal enorm. Ja. Toch is er niet iets, gewoon iets fundamentelers aan de hand. Ook als we kijken naar een reactie van Frits Bolkestein. Die keihard uithaalde in een open brief in de Volkskrant. Naar ING-commissaris Breukink. Hij vond dat hij zich echt belachelijk had gemaakt. Met de kritiek op de politiek. En dat hij moest opstappen. Dat komt wel keihard aan voor al die ondernemers, denk ik dan, waar u over spreekt, uit VVD ook.
Zeker, zeker. Dus er zijn twee dingen. We leven gelukkig in een land waar heel veel mag. Hè? En zeker in je uitingen. Heel veel mag, dat is ook mooi, maar niet alles is verstandig. Mm-hmm. Dus,
maar wat zegt die opmerking van Frits Bolkestein?
Ja, hij verwijt... de heer Breukink, dat die onvoldoende begrip heeft... voor het type samenleving dat wij hebben.
En heeft hij gelijk?
Kijk, dit gaat over één persoon en één uitlating. Het zou mij te ver gaan om te zeggen van... joh, het hele bedrijfsleven begrijpt er niks van. Ik zie gelukkig in mijn ledenkring... ontzettend veel hele goede initiatieven van ondernemingen... die na de samenleving allerlei hele goede dingen doen. Hè? Die zorgen voor banen van mensen aan de onderkant... die hun hand daarvoor uitsteken, et cetera. Maar wat ik wel zie... Dat is dat wij zijn met z'n allen een beetje terughoudend in het ons uiten in het publieke debat. Omdat wij er een risico in zien. En ik zeg, VNO-NCW zegt, wij moeten dat omkeren. Ja.
Wat gaat u daar aan doen?
Ja, we zien eigenlijk twee lijnen. De eerste lijn is deze. We hebben in de Malitoren, dat is ons clubhuis, hè, hebben wij allerlei bijeenkomsten over thema's als de waterstof-economie. 100.000 mensen aan een baan helpen die het heel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Duurzaamheid, et cetera, et cetera. Dat is nu vaak besloten. Mm-hmm. Wij hebben nu gezegd, laten we daar een soort van publieke ding van maken. Dus laten we wel rondom de inhoud, hè, bijvoorbeeld artificial intelligence, robotisering, dat soort zaken. Laten we daar een publiek toegankelijk debat van maken, wel
maar
rondom de inhoud.
Denkt u dat u daarmee de problemen oplost? Want u zegt, er is een enorme kloof.
Ja, maar dan heb je in elk geval... Als wij de media uitnodigen en meer partijen uitnodigen... dan steken wij in elk geval onze hand uit. Dat is één. Een tweede ding is dat wij zeggen van ja... de samenleving, dus de wereld globaliseert... We raken soms een beetje los van het belang dat Nederland zelf heeft. Laten we kijken of wij rondom grote thema's... publiek-private samenwerkingen kunnen creëren... en samen ergens de schouders onder kunnen zetten.
Dus, meer teruggeven aan de maatschappij?
Ja, met name kennis en ervaring uitwisselen, et cetera. De heer Van der Donk had het net over opsporingskwaliteiten... om al die nieuwe misdaad, criminaliteit aan te pakken. Daar zouden wij vanuit het bedrijfsleven... vast en zeker een goede bijdrage aan kunnen leveren. Laten we dit soort van uitdagingen...
Aangaan
en samen de schouders eronder. Want dat is het mooie van Nederland.
Maar moet u dus, hè, want u bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor het beeld dat er heerst... en de bedrijven die er niet goed op staan nu in Nederland. Hè,
we moeten dat ook niet overdrijven, want...
Nou...
Nee, kijk, er is een kloof. De kloof wordt groter. Maar we zijn ons met z'n allen ook bewust dat het bedrijfsleven ontzettend veel banen creëert. Goede inkomens verschaft. en belastingopbrengsten genereert ten behoeve van de hele samenleving.
Maar het beeld, dus, en ook Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, voordat dat hier ook vorige week bij ons bij Buitenhof, is dat het bedrijfsleven gewoon veel te weinig teruggeeft aan de samenleving.
Ja.
En
dat ze maar nu... dat vind ik, daar, dat is ook debat, dat moet je wel nuanceren. Dus ik geef in mijn hele verhaal aan, ik steek de hand in eigen boezem en ik steek hem uit. Dus dat willen wij, maar ik wil wel het beeld nuanceren, want dankzij ons bedrijfsleven, in al zijn variatie, hebben wij in Nederland een buitengewoon welvarende samenleving. Zijn de mensen in Nederland behoren tot de gelukkigste in de wereld. Beste land wereldwijd om een kind op te voeden, Nederland. Dus er gebeuren ook een hele hoop goede dingen. En dat komt door een bedrijfsleven dat veerkrachtig is, banen creëert en concurrentiekrachtig is.
Maar dus, wat we natuurlijk ook zien, en dat was natuurlijk wel exemplarisch bij Unilever ook, en de hele discussie rondom de dividendbelasting, dat die Angelsaksische cultuur hier toch een beetje gaat overheersen in Nederland. En is dat niet gewoon het probleem waar nu tegenaan wordt gelopen?
Mevrouw Matroos, dat is de uitdaging. Wij hebben in dit land een traditie waarbij we hadden zuilen. Nu hebben we lagen. We gingen met z'n allen voetballen. Nu zitten we met dopjes in onze oren in een sportcentrum naar een televisietje te kijken en proberen we zo onze conditie op peil te houden. Wij moeten terug naar een samenleving waarbij we elkaar de hand geven. Waarbij we samen optrekken. Mm-hmm. En dat is de uitdaging. Ja. En die gaan wij aan.
En denkt u dat het dan helpt dat de topman van Unilever de politiek de schuld geeft dat die verhuizing niet is doorgegaan? Want daar heeft premier Rutte natuurlijk ook bewoedend op gereageerd en de rest van de politiek.
Ik ben persoonlijk opgevoed in een hele vrijzinnige traditie. Ik heb zoiets van mensen mogen alles zeggen.
Heeft u het met hem over gehad, met Polman?
Ik heb het afgelopen weekend nog met hem erover gesproken.
En?
Ik vind, mensen mogen alles zeggen. Niet alles is daarmee verstandig.
Ging dat gesprek?
Ja, we hebben het erover gehad. Hoe jammer het is dat het gelopen is zoals het is gelopen. Want hij, premier Rutte en ik zelf hebben ons hier druk over gemaakt. Over het afschaffen van die dividendbelasting. Omdat wij de grote vlaggenschepen die de Nederlandse economie kleur op de wangen geven in de wereld, die willen wij voor dit land behouden. Mm-hmm. Omdat wij denken.
Oké, dus u vindt het jammer en u vindt het dus beide jammer hoe het is gelopen. Maar is er ook een bepaalde lering uitgetrokken?
Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Ik denk dat het laatste woord daarover niet is gesproken.
Zou u een voorschot kunnen nemen op die lering?
Ja, ik zou tegen mijn, omdat u dat zo vriendelijk vraagt, dan kan ik heel moeilijk nee zeggen. Ik zeg tegen mijn leden, mm-hmm, jongens en meisjes, het zijn helaas nog wat te weinig meisjes, jongens en meisjes, beweeg je in het publieke debat en doe dat rondom de inhoud. Dus als ik een Camelot-operatie zie in Limburg, wat hier in Amsterdam niemand weet, daar wordt een nieuw soort van Eindhoven gecreëerd rondom de chemische industrie. Zeg maar, jongens, laten we dat nou eens een keer bij ons in de Malietoren centraal zetten en alle media uitnodigen. Dus positief, constructief.
Openstaan, maar ook elkaar scherp aanspreken van de...
Maar je mag elkaar ook scherp houden, want u had het net over een politicus die zei van, ja, die ondernemers geven te weinig terug. En dan zeg ik, kijk, dat klopt niet wat daar gezegd wordt.
Nou, dat zeg ik niet, hè? Dat is de overheersende opvatting in de...
Nee, die opvatting mag, dus daar heb ik niks op tegen. Maar nou ga ik niet, omdat ik voorzitter van VNO-NCW ben, opeens zeggen van, ja hoor, hij heeft gelijk. Nee, hij heeft hartstikke ongelijk. De economie van Nederland doet het goed. Die wordt gedragen door het ondernemerschap. En daarom hebben we met z'n allen zo'n mooie samenleving. En dat bewustzijn mag aan de kant van het parlement ook wel eens wat groter worden.
Maar aan de kant van het bedrijfsleven iets meer luisteren misschien?
Ja, wij hebben een prachtige open samenleving en een democratie die buitengewoon versplinterd is. Dus er zitten nu 4 partijen met 1 zetel meerderheid zitten beleid te maken. Dan moet er begrip zijn vanuit mijn leden van, ja, ze willen misschien van alles, maar ze kunnen maar beperkt. En dat is een resultaat van het feit dat wij met z'n allen, alle Nederlanders samen, gestemd hebben zoals we hebben gestemd. Dat begrip mag groter.
Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. En tot zover ook Buitenhof van vandaag. Volgende week zijn we er weer, dan met Jort Kelder. En denkt u nou, ik wil wel eens een keer zo'n uitzending van Buitenhof bijwonen? Dan kunt u zich aanmelden via tvtickets.nl/Buitenhof. Ik wens u nog een hele mooie dag.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.